Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul. Woensdagavond, 8e finale beker. Feyenoord tegen PSV. 29e minuut. Na een goede aanval schiet Paschou de bal net naast. Het publiek reageert. En hoe? Harder en massaler dan tot nu toe gehoord is, wordt er gezongen. Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Het werkt. Het legioen support en jawel, Feyenoord scoort. Volgens het scoreformulier kwam de assist van Quincy Hartman. Wij weten wel beter. Deze assist was van het legioen. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Keinkeloe. En uiteraard maak ik die niet alleen, want ik zit hier samen met Duif.
Hey, Jopio.
En Flens.
Mannen, goedenavond.
Ja, laten we gewoon eens beginnen met die 29e minuut. Het gezang. Hebben jullie dat ook zo, want jullie zaten ook in het staan. Hebben jullie het ook zo extreem hard en luid en hartstochtelijk ervaren als dat ik dat heb?
Ja jongen, we zaten er middenin. Het was echt geweldig. Het begon natuurlijk allemaal met die kans van Paschou. Eigenlijk net een beetje ervoor. Kansen. Iedereen begon te zien, oké, we moeten even een tandje bijzetten. Dan gaat Feyenoord zelf ook een tandje erbij doen. En wat gebeurt er? Hatsa, 1-0. Vol in die zang. Het is ook zo mooi dat als je die samenvatting terugkijkt, je ziet al die sjaaltjes en je hoort iedereen heel duidelijk zingen. Maar je wil niet weten hoe snel al die sjaaltjes hup omhoog werden gegooid met een keihard te juichen. En dat hield ook maar niet op.
Ja.
Fantastisch, ja. Echt fantastisch.
Zo lekker. Zo lekker. Maar eigenlijk begon het al vlak voor de aftrap natuurlijk met al dat vuurwerk. En
ja.
Weet je, we weten allemaal dat het niet mag. Maar degene die nu nog zegt dat het niet sfeerverhogend is, die kan je echt voor zijn kop slaan. Wat een heerlijk begin van een fantastische avond. Heerlijk inderdaad.
Ja. En,
weet je, de sfeer zat er meteen lekker in. Op een gegeven moment moet ik wel zeggen, PSV begon natuurlijk ietsje beter de wedstrijd, waardoor het een beetje inzakte. Maar op een gegeven moment, zoals Duif net zegt, het legioen staat erachter en binnen 2 minuten ligt die bal erin. En vanaf dat moment is het gewoon één fantastische sfeer geweest de hele avond. En ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken en zingen en schreeuwen.
Heb je het overleefd, Duif? Want volgens mij zat jij tussen het vuurwerkgeweld ongeveer in.
Ja, ik bedoel, ja.
Hoeveel strijkers en vuurpijlen zijn langs je hoofd heen gevlogen?
Nou, heel veel. Ik heb gelijk even capuchon opgezet, want om nou zo'n ding in je nek te krijgen, dat is ook geen feest natuurlijk. Maar nee, ik stond half op een trap, half op een stoel. Om even aan te geven hoe druk het wederom weer was op die vakken. Maar
ja.
Het heeft wel wat. Ik vind het heel gezellig. Maar ik moet eigenlijk gelijk aan jou denken, want jij zit natuurlijk weer daarboven. Heb jij nog een of ander pijltje gekopt?
Nee, ik zat op QQ. Het was wat meer van centraal vanaf S.
Ja, dat is waar. Dat is
dus
waar.
Ik zag dat er wel een paar in het dak van het stadion ramden en dat er wat vonken afvlogen. Maar nee, ik heb geen vuurwerk gehapt. Maar ja, jullie weten, ik ben niet zo'n groot fan van het vuurwerk. Maar het is een beetje wat Flens net zegt. Ja, het helpt wel. Het is wel lekker. Het is wel meteen. Het zet bijvoorbeeld de tempo. Het zet het sfeer. En iedereen heeft er zin in. En
ja.
Dus de laatste tijd veel discussie. Merk ik ook wel. Of moeten er dan toch trommels in het stadion komen? En moet er een capo komen? Dit was denk ik de wedstrijd waarin je bewijst waarom je het niet moet doen.
Omdat, juist.
Eens. Heel omdat erg je gewoon, eens.
Omdat je zo'n wisselwerking hebt met de spelersgroep. De supporters zien van, hey, Feyenoord, de spelers hebben onze support nodig. Laten we eens gaan zingen. Dat wordt natuurlijk massaal opgepakt. Het hele stadion doet mee. En je merkt dat ploeg, dat het gewoon wat vleugels geeft. Het wordt eigenlijk geïnitieerd door die rush van Nieuwkoop. En daarna krijg je vleugels. En ik denk op het moment dat je de hele tijd zit te trommelen, dan is dat spontane, dat reageren.
Maar kijk, dat is het hele punt. Dit is een reactiepubliek. Het gaat telkens op en neer, op en neer, op en neer. En daardoor worden die pieken ook steeds hoger. Omdat je daarvoor misschien een momentje van een beetje saaiheid hebt. Dat was ook ergens in de wedstrijd. Ik weet niet precies welke minuut het ook alweer was. Maar dat was 10 minuten lang, zakte ook de wedstrijd in. Achterin tikken van beide kanten was een beetje saai. En hè, dan begint het een beetje te morren. Maar als één iemand gaat, dan merk je van aan het publiek, oh, we zijn weer wakker, we moeten erbij, er moet weer een tandje bij. En hoppakee, ja, daar is het geluid weer en we gaan er vol tegenaan. En anders wordt iets eentonig, dan blijft het een soort vlakke lijn.
Precies, en wat het mooie ook aan de Kuip is, vind ik, is dat het niet één vak is, maar het gaat natuurlijk eigenlijk altijd rondom, überhaupt de onderste ring, of de parterre vakken noemen we dat, geloof ik.
Parterre, parterre,
maar, ja. Maar dit keer zong zelfs de groene zijde, zong af en toe de gele zijde eruit. Weet je wel, dat zegt wel genoeg over hoe het fijne publiek in elkaar zit. En Westie zei het vandaag heel mooi in de chat. Die zei, de sfeer bij Feyenoord is eigenlijk de hartslag van de wedstrijd. En dat is natuurlijk wel hoe het is. Ik vond het zo mooi gezegd.
Ja, echt heel mooi.
Er zit geen woord Spaans bij.
En als... En we hebben het vaak over de wisselwerking tussen spelers en het publiek. Was het daarmee ook een meesterzet van onze Arne Slot om misschien wel de speler die de hartslag van de wedstrijd kan bepalen, Bart Nieuwkoop, op te stellen als rechtsbuiten?
Ja, ik vind het wel mooi dat je hem zo benoemt.
Nou ja, nee, maar kijk, Arne Slot zei na de wedstrijd, zei hij ook van, het publiek reageert vaak op tackles, overtredingen, gedoe langs de zijlijn. Die reageren over het algemeen niet over een mooie combinatiespel over 24 schijven. Ja. Maar wel zo'n speler die zo'n sprint van 700 meter trekt en nog een duel wint op de achterlijn. Ja. Daar reageert het publiek wel op. En nou ja, dat was wel wat deze wedstrijd nodig had.
En dat kon Bartje natuurlijk wel goed. Ja, of Bert, moet ik eigenlijk zeggen.
Bert, ja, anders Peter Houtman. Ja. Nee, maar wat vonden we van wat dachten we voorafgaand aan de wedstrijd toen we zagen Bart Nieuwkoop staat op het formulier? Als, toen wisten we nog niet per se dat rechts buiten was. Daar kwam Arne Slot pas later mee. Maar wat vonden we ervan, Duif?
Ik vond het wel een mooie zet. Ik moest namelijk gelijk denken aan zijn tijd bij Union in België. Want daar had hij vaak ook zo'n positie. Echt als een zeer vooruitgeschoven wingback. En op papier leek het nu ook zo te zijn. 5-3-2. En je moest wat proberen tegen dit PSV. Ik denk dat ze gewoon heel goed naar Utrecht hebben gekeken. Van oké, we moeten even iets meer strijd erin gooien. Het moet iets harder zijn. Moet je de scheidsrechter een klein beetje mee hebben daarin. Niet alles affluiten. Maar dat pakte best wel goed uit. Want ik vond, denk ik, echt alle respect voor Nieuwkoop. Maar dit is een van zijn beste wedstrijden sinds zijn terugkeer.
Ja, zeker. Wat vond jij van Fles?
Vooraf was ik er echt heel pissig over eigenlijk.
Serieus?
Ja, dat meen ik echt. Ja, ik vond het heel raar. Ik denk, je speelt in eigen huis, speel gewoon je eigen spel.
Ja, maar je hebt toch al twee keer verloren tegen die gasten? Dan moet je toch een keer wat gaan proberen?
Het was toch niet alsof we werden weggespeeld door PSV de eerste twee keer? Ik vond dat we minimaal gelijkwaardig waren. Dus ik had zoiets van, geen van eigen kracht uit. En dat was ook, dat was eigenlijk, heeft dat tot de goal, heeft dat idee bij mij gespeeld. Ik denk, we geven PSV de bal, we komen niet aan het spel, omdat we opeens een nieuwe tactiek spelen waar de spelers helemaal niet aan gewend zijn. Maar ja, dan valt dat doelpunt. En dan denk je toch wel lekker met vijf verdedigers op het spel.
Ja, maar jongens, jullie hebben het over vijf verdedigers. Dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Nee, want dat leek het aan de voorkant. Je dacht van inderdaad dat Nieuwkoop in die rol, zoals bij Union, dat hij hem langs de flank zou rennen. Maar hij stond gewoon als rechtsbuiten. Ja. En eigenlijk was dat inderdaad, het was wel een tactische aanpassing. En volgens mij heeft Arne Slot hem niet zo aangekondigd. Maar het had met name te maken om het indammen van Dest, die natuurlijk... Ja. Graag mee naar voren spurt en eigenlijk gewoon een extra wingspeler van hun is. Nou ja, ik heb Dest nagenoeg de hele wedstrijd niet gezien. Ik heb hun vleugels überhaupt bijna de hele wedstrijd niet gezien. Dus, en daarbij, kijk, Nieuwkoop is wel een beetje zoals ik FIFA speel. Ik kan namelijk niet al die trucjes. Ik heb namelijk altijd twee van die snelle gasten op de flanken. Ik ga gewoon spurten en ik geef hem gewoon steeds verkapt voor. En dan hoop ik dat mijn spitsen iets zinnigs mee doet. Yeah. Ja, je moet er niet mee verwachten dat hij zeven mensen uitspeelt. Maar in de strijd en het afstoppen van Dest en het meeverdedigen. Ja, echt, ik vond hem waanzinnig. Ik vond hem echt geweldig spelen. Yeah. En wat jij zegt, Duif. Het was denk ik zijn beste wedstrijd sinds zijn rentree.
Ja, echt
zeker,
wel.
Zeker. Nog één dingetje trouwens. Ik zei dat ik zo pissig was over dat hij werd opgesteld. Dat meen ik ook echt. Maar toen op een gegeven moment 1-0 voor. En toen werd hij gewisseld voor Dilrosun. En toen liep ik tegen iedereen om me heen te zeggen, hoe kan je nou nu een aanvaller erbij zetten? Ik was een lichtelijk emotionele supporter. Woensdagavond.
Dan ben je alle kanten wel opgegaan deze wedstrijd, denk
nogal.
Ik. Ja. Hey, vraagje aan jullie. Zou Trauner weten hoe hij een TOS moet winnen?
Dat vraag ik me ook af, ja.
Ik heb het gevoel dat hij elke TOS verliest.
Ja, misschien moet je toch Geert Ruijder die band weer geven.
Ja, het is elke keer op het moment dat hij die tos doet, dan is het wisselen van kant, wat nu prima uitkwam. Want de eerste goal werd natuurlijk gescoord aan onze kant. En daar was ook het meeste gevaar uiteindelijk wel in de hele wedstrijd. Ja. Hey, wat anders, want waren jullie op tijd bij de wedstrijd?
Het scheelde niet veel.
Want hoe lang heb je in de rij gestaan, de Flens?
Nou, ik denk dat het 25 minuten was, maar wel ook een beetje vertraging met de trein. Dus meestal ben ik wel, zeker 3 kwartier voor de aftrap ben ik binnen. Ik wil ook gewoon het voorprogramma zien, ik wil de warming-up zien, ik wil die gasten toejuichen. Maar dit keer werd het al krapper, dus ik stond in een rij al zenuwachtiger. Maar toen hoorde ik, Jopie, dat jij achter mij stond. Toen dacht ik, dan komt het goed.
Ja, ik heb het getimed, want ik had alweer... Ja, jij stuurde een appje van, jongens, is het aan de andere kant, aan het maatschappijkant, is het dan kortere rijden? Dus ik dacht, daar stond ook een rij van je wels. Dus ik dacht, ik ga toch op mijn oude poortje 28. Mensen weten, ik ben bijgelovig als de neet, ik moet door die poort 28. Ik ben gaan timen 24 minuten en 17 seconden van het moment dat ik aansloot, van het moment dat ik gefouilleerd en binnen was.
Yeah.
Ja, kijk, we hebben het van de week ook in de podcast gehad over, joh, hoeveel geld geef je nou uit in die Kuip? Dit was een avondwedstrijd. Ik had nog niet gegeten. En ik had best wel trek. Ik was 5 minuten voordat die wedstrijd begon, zat ik op mijn plek. Ik heb niks gegeten. Ik heb uiteindelijk na die wedstrijd ben ik bij de McDonald's even wat gaan eten. Die knaker had Feyenoord hartstikke goed kunnen gebruiken. Maar dan moeten ze dit nogmaals fixen. Ja. Want ik heb even snel berekend. Die kaarten waren geloof ik €35 per stuk minimaal. Nou, 40.000, 45.000. Er is minimaal 1,5 miljoen aan recettes binnengekomen. Dan kan je mij niet vertellen dat je voor 2 uurtjes wat mensjes kan extra inhuren om het te fouilleren. Want daar gaat het steeds fout. Dat is zo traag als dikke stront gaat. Het is echt onacceptabel. En het is niet nieuw, want elke week is het bal. Het leek even goed te gaan tegen NEC. Nou, dat is waarschijnlijk geen risicowedstrijd. Voor aanstaande zondag spelen we tegen FC Twente. Alsjeblieft, Feyenoord, fix die shit. Het slaat nergens op dat mensen bijna 1,5 uur in de rij moeten staan om een wedstrijd te kijken.
Ja, ik heb nog langer in gestaan. Maar dat komt meer omdat ik vanuit de trein kwam. Vanaf het station. Ja. Ik kwam denk ik 6:45 aan of zo. En er stonden al wat mensen klaar, want die PSV-bussen kwamen aan. Dus we werden daarvoor vastgehouden. Maar ja, prima, kan gebeuren. Maar ze hebben daar van de mensen die met de trein gaan weten waar ik het over heb. Je hebt gewoon NS-poortjes. Dus daar worden mensen al door een bepaald poortje heen geduwd, waardoor je niet met z'n allen in één keer massaal doorheen komt. Maar daarna hadden ze ook nog weer draaideurtjes neergezet. En die heb ik daar nog nooit neergezet. Of nog nooit gezien. Goed, dat vond ik een beetje vreemd. Dat was een beetje dubbel op. Maar goed, dat duurde ook wel 1 minuut of 20. Dus ik kwam 6:45 aan. Ik was denk ik 7:50 het stadion in.
Ongekend.
Ja, het is echt bizar. Voelde je ook een beetje als vee, of niet?
Dat ik door die poortje ging tegen binnen de koe. Behoorlijk.
Dat wordt zo gemolken. Zo'n oormerk, Flens. Dat je gewoon zo'n
zo'n ring door mijn neus.
Op je voeten door je oor. met een nummer erop. Lekker
man. Ja. Nee, maar goed gezien de wedstrijd was het allemaal waard.
Ja, precies. Ja, en dan vergeet je het wel. Maar ik dacht, want we gaan nog wel meer belangrijke wedstrijden spelen de komende weken. Ook tegen AS Roma. Het is ook zo'n vroege avondwedstrijd waarin half Rotterdam waarschijnlijk weer vast staat in de file. Dus ik voorzie de problemen alweer. Mensen moeten straks echt vrij gaan nemen om naar een avondwedstrijd te kunnen gaan. Dat moet in ieder geval niet de bedoeling zijn. Maar goed, die wedstrijd. Want we hebben het nu over de randzaakjes een beetje gehad. Wat voor soort wedstrijd was het, Flens?
Een fantastische wedstrijd. Nee. Het was volle bak, strijd, vechten, ook goed voetbal, hoog druk, veel balverlies. Ja, gewoon wel een hoog niveau, ondanks vele balverlies. Maar het waren natuurlijk, je hebt het vaker gehoord denk ik de afgelopen, sinds de wedstrijd in de media. Maar het was zo duidelijk de wedstrijd tussen de twee veruit beste ploegen van Nederland. En dat zag je gewoon aan de manier van druk zetten. En ze gaven elkaar zo weinig ruimte, dat het soms er misschien een beetje ongelukkig uitzag. Maar het niveau lag eigenlijk stiekem zo hoog. Ik heb er echt wel heel erg van genoten, hoor. En er waren dus weinig spelers ook die door het ijs zakken. Er zijn weinig zwakke plekken in beide elftallen.
Ja.
Dus ik denk dat vat het voor mij een beetje samen.
Nou, dat was een aardige samenvatting, leek me zo. Ja. Schrok jij van misschien ook niet, maar schrok jij van de druk die PSV eigenlijk vanaf minuut 1 hanteerde, Duif?
Nee, had ik wel verwacht. Natuurlijk, en ik vond eigenlijk dat Feyenoord er vrij goed mee omging. Een paar momenten hadden ze het wel heel moeilijk mee.
Het ging
mee.
Bijna fout in de derde minuut.
Nee, dat bedoel ik. Ze hadden het er wel een paar keer echt moeilijk mee. En vooral in het begin natuurlijk, want dan moet je er even aan wennen. Maar toen men eenmaal gewend was, vond ik het best aardig gaan. En konden ze het ook af en toe omdraaien. Dus juist PSV veel meer onder druk zetten dan dat zij dat bij ons deden. En een paar keer dan verslapte
dat.
Het
duurde wel even, hè?
Ja, en dat verslapte ook een paar keer, waardoor PSV weer het initiatief nam. Maar ik vond over het algemeen dat Feyenoord daar uitstekend mee omging. En zeker bijvoorbeeld door Bakayoko helemaal kapot te maken. Want Hartman had daar in het begin echt moeite mee met Bakayoko. Want dat is ook de enige momenten dat ik hem heb gezien in het begin van de wedstrijd. Maar daarna had hij hem gewoon in de broekzak.
Ja, denk je niet dat het een van de grote problemen van de eerste 20 minuten was dat we inderdaad in een soort van nieuwe samenstelling speelden? Ik weet dat het officieel geen 5-3-2 was, maar het
leek waarschijnlijk wel
alsof jongens niet helemaal wisten waar ze moesten lopen. Van
nou, waarschijnlijk wel, want je zag ook Stenks ook een paar keer pendelen tussen rechtsbuiten en 10. Dat ging naar mijn mening niet altijd geweldig. Inderdaad, de wisselwerking Geertruida-Nieuwkoop. Geertruida liet ook een paar keer Dest per ongeluk lopen. Dat zou dus ook een gewenningsdingetje kunnen zijn. Maar toen men eenmaal echt gewend was, ja, ging dat beter. 20 minuutjes maar of zo.
Heeft het ook niet gewoon te maken met de vorm waarin PSV verkeert? En dan niet de vorm Tuurlijk. Van de laatste 3 wedstrijden, maar de vorm van waar PSV eigenlijk het hele... Die spelen met zo extreem veel zelfvertrouwen. Ja. Als je ziet hoe makkelijk zij kunnen tikken, als je ook hun elftal en hun selectie bekijkt, hebben ze eigenlijk geen zwakke plekken. Het zijn, overal lijkt het wel te kloppen. En dan heb je Romario. Nou, dat was ook het hele tactisch plan van Feyenoord. Laat hem maar lekker opbouwen. Ja. En de rest zetten we allemaal dicht. Nou, maar je merkt het gewoon. Van het zijn allemaal makkelijke voetballers. Ze vinden elkaar heel makkelijk. En ze durven, zeker met zo'n Guus Stil, hebben natuurlijk in de Kuip, hebben we dat ook een jaartje mogen bewonderen. Ja, die kunnen lekker naar voor pressen. Die weten hoe ze ballen moeten afpakken. Kunnen koppen. Dus je kan ze ook hoog in de lucht aanspelen. Dat eventueel afvallende bal. Ja. Het zit gewoon echt knijtertje goed in elkaar. En dat vond ik het verschil van PSV en Feyenoord wel. En zeker het eerste half uur. PSV die had gewoon volledig elke aanvalspoging van Feyenoord probeerde ze te pressen. En Feyenoord koos het tactisch uit. Van we gaan nu pressen, nu even niet. Nu gaan we terug naar de middenlijn. En daar merkte je dat PSV ook veel meer balbezit had.
Ja, maar daardoor verzwakten ze nauwelijks dreigend. Een paar keer. Omdat jij zegt van bijvoorbeeld dat we wisselen. Nu gaan we pressen, nu niet. Nu. Daardoor verzwakte af en toe een beetje die grip op PSV. En je ziet gewoon dat als PSV een bepaalde omschakeling heeft. Ze weten precies wie waar staat. Ze kunnen die bal bijna blind geven. Want ze weten gewoon, oké, die staat daar, die staat daar, die staat daar. Die komt wel aan. En als die terugvalt...
Jongens, ik moet jullie hier onderbreken.
Nou?
Waarom hebben we het in godsnaam over hoe goed PSV is? We hebben toch zoveel mooie dingen gezien gisteravond.
Omdat wij dat juist redelijk onder controle kregen in de wedstrijd. Daarom hebben we het erover.
Omdat ik PSV moet je gewoon wel op waarde schatten. Ik bedoel, en waarom hebben wij het zo moeilijk deze wedstrijd ook weer gehad, zoals ook in de tweede eerdere edities? Omdat geen enkele ploeg tot nu toe dit seizoen, zelfs niet in de Champions League, ons zo geprest heeft. Ja. Dus dan wordt er wat anders gedaan met onze verdedigers. Die moeten ineens, die voelen ineens zo'n linksbuiten op hun afkomen rennen, of zo'n spits die ineens druk gaat zetten op de keeper. Ja. Dan ineens kan je wat minder makkelijk achterin tikken en de vrije man zoeken op het middenveld. En uiteindelijk kostte dat eventjes. Timber was ook soms zoekende van, waar moest hij lopen? Inderdaad, jij zei het, Stenks was aan het zoeken. Wiefer was vrij onzichtbaar het eerste deel van de wedstrijd. Maar op het moment dat ze dan op een gegeven moment met een klein accent verschillen, dat Stenks net even een paar metertjes naar links, een paar metertjes naar rechts, een paar metertjes dieper, dan merk je ineens dat dan de vrije man wel gevonden wordt. Ja, en dan merk je ook dat PSV, want tweede helft waren ze veel minder aan het pressen, want toen hadden ze wel door van, dit wordt tricky, want als we dit nu blijven doen, dan spelen ze ons elke keer op het middenveld vrij. Ja. En dan is het de vrije doorgang naar de tegenpartij.
Is ook zo. Maar de reden waarom ik het zeg is, we hebben zoveel, we hebben zoveel spelers die echt zo'n goede wedstrijd speelden.
Wie was voor jou de man van de wedstrijd, Flens?
Ja, het is makkelijk om te zeggen, maar Timber, afgezien van zijn doelpunt, speelde toch echt waanzinnig goed. Die gozer die won praktisch elk duel, had zoveel vertrouwen aan de bal. Op een gegeven moment had hij een actie, hij kreeg de bal op de, voor mij rond de middenlijn, ongeveer in de middencirkel. Tweede helft was dat. En hij trekt naar de linksbuitenpositie. En Feyenoord stond op dat moment echt onder druk. En er liepen 3 mannen om hem heen. En hij gooit er een actie uit. En aan de zijlijn tikt hij die bal tegen PSV eraan. En wint hij die inworp. Dat zijn dingen die Timber vorig jaar niet zou doen. Weet je, of niet had kunnen doen. Maar die gast die heeft zich zo ontwikkeld dit jaar.
Is Timber zich inmiddels, heeft hij zich ontpopt tot de aanvoerder zonder band? De veldleider, de veldmaarschap.
Zeker weten. Absoluut. Zeker weten. Zowel binnen als buiten het veld. Die gast is zo'n leidersfiguur. En ik wist dat helemaal niet van hem. Maar dat heeft hij de afgelopen maanden heeft hij dat echt wel laten zien. Hè?
Ja.
Ik denk, voor mij is dat begonnen bij dat interview wat hij heeft gedaan. Volgens mij met Masha, met Feyenoord TV.
Ja, ja.
Dat ze hem een dagje zouden gingen volgen. En daarin zag je dat het gewoon echt een volwassen gozer is. En dat hij zo serieus met sport bezig is. En dat hij zijn teamgenoten ondersteunt en motiveert hem ook vroeg te komen naar de club. Weet je, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk wel allemaal eigenschappen van een aanvoerder. En als hij zich ook nog eens zo laat zien op het veld, ja dan... Ik bedoel, natuurlijk hebben we er nog een paar met Trouwen en Geertruida, maar het zou mij niet verbazen als hij volgend jaar met die band loopt.
Ja, of voor 50 miljoen in de Premier League. Dat zie ik steeds meer gebeuren als hij zich zo blijft spelen.
Dat doen we dat jaar daarna, Joop.
Oké, akkoord. En wie was voor jou de man van de wedstrijd, Duif?
Nou, ik zou... Ja, ik zit een beetje te twijfelen tussen Nieuwkoop en Bijlo. Want ik vond Bijlo ook een fantastische wedstrijdkeeper. Hoe hij een paar keer uitkomt en die zelfverzekerdheid in de 16. Zeker met de goede koppers hè, van PSV. Luc de Jong. Luc de Jong trouwens. Heb jij die gezien? Ik niet hoor. Even een klein lansje breken voor Trauner en Hansko. Die hadden hem echt goed onder controle, vond ik. Maar Bijlo was echt belangrijk, man. Die was echt belangrijk.
Ja, nee, Bijlo die pakt met name bij die scrimmage in de tweede helft. Met eerst dat schot wat hij goed pakt. En dan vervolgens die bal die in de rebound die ook gewoon nog goed pareert.
Ja, en nog 1-op-1 actie.
Die 1-op-1 met Til niet.
Die 1-op-1 met Til.
Die was ook fantastisch hoe die daar uitkomt.
Ja, echt. Ik vond Bijlo vond ik samen met Nieuwkoop en Timber... En Hansko, ja, en Trauner.
Dit lijkt een beetje weer op de baken. Dus je mag er één kiezen.
Ik wilde Gertruida ook wel eventjes noemen. Want daar is natuurlijk best wel wat gezeur over geweest. Die was voor de winterstop niet in de allerbeste bas te doen. Mm-hmm. Hoe die nu weer op het veld stond. Hoe die nu weer duels won. Hoe die nu ballen afpakte in de opbouw. Niet gek veel deed. Want hij was niet heel erg betrokken in het aanvalspel. Had ik relatief weinig passes voor zijn doen. Ja. Maar was met name verdedigend. Want... Na de wedstrijd werd Arne Slot gevraagd van... je hebt het toch goed gedaan, want je speelt toch tegen vleugelspelers van top, echt klasse. Als je het hebt met Bakayoko, met Lang en met Lozano. En Arne Slot gaf er een heel netjes antwoord op. Maar had eigenlijk moeten zeggen, ja, maar ik speel ook zo met twee wereldbacks. Want Gertruida en Hartman hebben ook ervoor gezorgd dat hoe ze ook heten... Of ze nou Vertesse, Bakayoko of weet ik hoe ze heet... Zijn gewoon niet in beeld geweest. Die hebben gewoon amper tot niks zinnigs gedaan... omdat ze gewoon echt geneutraliseerd waren door onze backs. Dus zowel Hartman als Gertruida verdienen ook echt een dik compliment. Want PSV scoort echt altijd. De laatste keer dat ze niet scoorden... was tegen Arsenal toen ze met 4-0 klop kregen in Engeland. Dus in september 2023. Ja, we hebben het inmiddels over 5-6 maanden geleden. Dus nee, echt genieten. En wat je zegt, als je de een noemt... dan moet je eigenlijk die andere ook noemen... Was er iemand dan niet goed? Laat ik het dan toch daar een beetje over gaan hebben, Duif.
Ja, nou, dat vond ik wel een lastige. Wat Flens ook zei, er zijn er maar weinig, of eigenlijk misschien helemaal niet, die echt door de ondergrens zijn gezakt, vond ik dan. Ik moet zeggen dat ik dan bijvoorbeeld op een paar acties na Stengs niet geweldig vond, omdat hij toch een beetje zoekende was.
Meen je
dat? Ja, omdat hij toch af en toe met die rechtsbuitenpositie en weer terugkomen, dat liep niet altijd lekker. Maar kijk, maar dat bedoel ik, hij was niet slecht, absoluut niet. Maar als je dan iets moet noemen, zou ik dat zeggen. En ja, misschien Giménez dan wederom wel weer. Ja. Die heb ik ook niet echt geweldig veel gezien. Maar was die slecht? Nou, nee, ook niet. Maar ja, ben jij
ik vind het wel. Ik vond Stengs zo belangrijk aan de bal. Hij hield zo goed de bal vast. Hij was zo goed in de combinatie, zeker op de rechterkant. Beide helft. Hij was eind tweede helft had ik nog steeds een puff om acties te maken.
Ja, dat wel. Dat spreekt wel voor hem.
Ik vond Stengs ook echt goed.
Ik heb bij Stengs wel altijd dat ik hem altijd... ik vind het verschil tussen Stengs eerste helft en Stengs tweede helft. Ik heb het gevoel dat hij heel veel met zijn krachten smijt eerste helft... en dat de tweede helft per 5 minuten afneemt. En los van het feit dat hij dan nog wel af en toe gaat... maar ik heb wel het gevoel dat het rendement en de effectiviteit van wat hij doet... wel minder wordt in de tweede helft.
Ja, dus maar hij is wel iemand die echt kracht haalt uit het publiek. Want als je naar hem hebt gekeken aan het einde van de wedstrijd... hij is diegene die met die handjes omhoog gaat staan. Ja, ja. Alle Simeone van kom op. En daar haalt hij echt kracht uit. En dan kan hij nu weer even tegenaan. Dus wederom, assistje van het legioen.
Ik heb wel eens begrepen dat hij eigenlijk gewoon maestro of dirigent wilde worden. Want hij was alleen maar... hij was eigenlijk wel 4 keer dat hij naar het publiek weer aan het opwitsen was.
Dan had Chris Segers niet gewonnen, maar onze grote vriend.
Schitterend, toch?
Ja, echt lekker. Ja,
maar
lekker.
Giménez was denk ik de minste van het veld als je aan Feyenoord kan kijken. En klein dingetje nog. Deelrussen viel natuurlijk in. Waar ik dus heel pissig over was. Niet omdat ik het hem niet gun, maar omdat ik dacht... Als je nou met Nieuwkoop een verdedigend ingesteld iemand... dat je ook verdedigend kan inzetten in elk geval op het veld hebt staan... Ik snap dat hij eraf moest, maar ik vond het aanvallend, opvallend. Maar hij valt natuurlijk in en hij doet zijn ding. En op een gegeven moment, vlak voor tijd, krijgt Feyenoord de kans om de wedstrijd in het slot te gooien. De Stengs die maakt de actie, geeft hem breed op Deelrussen en die kan hem echt vrij inschieten. Wel vanaf rand 16, ja, ik zat aan de andere kant, maar het was niet helemaal heel dichtbij, maar vrij dichtbij. En dan komt er zo'n pisschotje recht in de handen van de keeper. Nou, daar word ik echt helemaal gek van. Ik zat toevallig het Rijnmond-verslag even te luisteren nog vandaag op YouTube. En hebben jullie dat gehoord toevallig?
Nee,
heb ik niet gehoord, nee.
Zo goed, ik heb een klein citaat. Dus hij krijgt die schietkans. En die commentator zegt: Deelrussen, jongen, Rossi bal toch de kruising in, man. Jongen, dit is de kans om de wedstrijd in de slot te gooien. Maar hij schiet hem heel voorzichtig, alsof hij net nieuwe fetus in zijn schoenen heeft die niet vies mogen worden. dat vond ik zo mooi. Dat was wel een beetje hoe het was. Ja, dus daar moet je meer mee doen op zo'n moment.
Ja, maar dat vind ik dan nog meer gelden voor Giménez. Dat de ballen die hij dan krijgt, dat is... Het lijkt dat hij net ietsjes van die scherpte die hij voor de winterstop wel had, dat het iets aan ontbreekt. Het zijn allemaal een beetje van die pisballen of niet echt geplaatst. Ik weet niet. Daar verwacht je dan toch ietsjes meer van. Ik ga hem echt geen crisis aanpraten, want wat ik zeg, het kan zomaar zijn dat hij aankomend weekend er gewoon weer twee maakt. En dan is iedereen zegt weer van dat het de wereldspits is die 700 miljoen moet opleveren. Maar als je er eentje moet aanwijzen die niet zo goed was, denk ik dat je Giménez toch als eerste ongeveer moet noemen. Noemde ik net niet. En hij heeft extreem kort gespeeld. Maar we weten, deze podcast is toch ook een beetje de Linger fanboy podcast.
Oh, echt wel?
Ja.
Die Linger valt in en die heeft zoiets van, ja, het maakt me niet uit hoe ik het voor elkaar krijg. Maar ik ga er gewoon voor zorgen dat we winnen. En die heeft alleen maar vliegende tackles.
Wat een dolle stier was dat, hè?
Geweldig. Ik ga daar goed op. Technisch lijkt het allemaal nog niet zo heel erg verfijnd, maar hij werkt zich wel helemaal de blubber. En ja, dat zie ik dan toch stiekem ook af en toe wel graag. Maar,
en dat hele elftal gisteren, die hebben zich echt het snot voor de ogen gewerkt. Allemaal stuk voor stuk. Dus je kan niemand wat verwijten voor.
Nou, en dat weten we nog, 2 weken geleden hadden we het over, was de kritiek tegen dit Feyenoord van we hebben geen strijdploeg. We hebben een beetje te makke lammetjes, hebben we het toen nog over gehad. Nou, als je dan kijkt, vorige week tegen Vitesse was het inderdaad mouwen opstropen en zorgen dat die wedstrijd over de streep trekken op dat vreselijke knollenveld. En nu ook. Er waren natuurlijk heel veel opstootjes, gele kaartjes, gedoe, gezeik. We hebben wel toch een ploeg die, als het erom gaat, wel die mentaliteit heeft. Wel op zijn Romeins. Ja, over een paar weken mogen we. Maar op dat Romeinse vernuft om wedstrijd over de streep weten te trekken. Want PSV, wij klagen wel eens over het slotoffensief. Nou, het slotoffensief van PSV was echt schandalig slecht en lachwekkend. Want die brengen een spits voor een spits. Die brengen een rechtsbuiten voor een rechtsbuiten.
Tja, niet uit te leggen.
Ja, dat is geen idee achter.
Je hebt de laatste 10 minuten echt helemaal niks. Ik bedoel, Bijlo heeft niks te doen hoeven gehad.
Maar nog even terug te komen op dat kracht, strijd leveren. Ik vond dat Slot dat in de persconferentie daarna heel mooi verwoordde. Het zei van, dit is wat het Feyenoord publiek echt wilde zien. Het stukje ouderwetse mouwen opstropen, rammen, er tegenaan strijd leveren. En een deel het nieuw Feyenoord met goed voetbal. En die combinatie, dat werkte vandaag fantastisch. En ik vond dat hij dat heel mooi bewoordde.
Ja. Zeker. Maar dan, boys, wij zijn nu bijna al een half uur een beetje ons aan het inhouden. Want hoe fucking kut is PSV wel niet?
Mogen we eindelijk?
Ja, kom er maar in, Flens. Kom er maar in.
Oh, hoe fucking is Noah PSV? Lang een ontzettende engnek, zeg. Oh, ik kan er niet aan wennen. Ik heb hem nu een paar keer gezien. Zeg maar, weer terug in Nederland. Het went niet. Wat een verschrikkelijk mannetje is dat. En laten we eerlijk zijn, je roept het ook een beetje. Ik snap het ook ergens wel. Als de Kuipje zo massaal staat uit te fluiten. Wanneer hij warm loopt, ging je bier naar hem toe. Iemand was op hem aan het kwatten. Ja, weet je, dat gaat allemaal een beetje ver. Maar dat die extreme haat die een hele Kuip naar hem toe voelt. Ja, dat is wel lekker, hè?
Nou, kijk, en achteraf krijg je dan van die verhalen van, nee joh, daar gaat hij alleen maar goed op. Lulkoek, want hij was zo extreem opgefokt. Hij kan echt goed voetballen, helaas. Maar hij was alleen maar bezig met tegenstanders opjutten. Hij was alleen maar bezig met opstootjes, met de scheidsrechten. Hij was geen schim van zichzelf. Dus dat gelul van dat hij hier goed op gaat, dat heeft hij nu niet bewezen. Want hij was echt een opgefokt standje. En dat vond ik wel lekker om te zien. En nou ja, goed. We gaan het straks denk ik nog wel over een beslissing van de scheidsrechter misschien eventjes hebben. Maar meneer Loa Lang, met al het ophitsen van het publiek, met middelvingers, met vingertjes voor zijn mond, met handen achter zijn oortjes. Die had niet 2, niet 4, maar wel 18 gele kaarten kunnen krijgen voor het provoceren. En oprecht. Weet je, dat volgens mij is het gewoon een gele kaart op het moment dat je het publiek provoceert. En dan kan ik begrijpen dat de KNVB zegt, ja, Feyenoord was ook wel bezig met hem te provoceren, de supporters. Maar volgens mij, als je de spelregels erbij pakt, had meneer wel 3 rode kaarten kunnen
maar
krijgen.
Maar ook als je kijkt hoe hij reageert elke keer. Als hij denkt iets mee te krijgen of weet ik het wat. Gelijk omhoog, gelijk naar die scheidsrechter rennen. Echt met zo'n agressieve blik en dingen roepen. En het dan gek vinden dat je een keertje geel krijgt. Maar hij had inderdaad, wat jij zegt, veel meer moeten en kunnen krijgen. Dat vind ik heel eng, vind ik dat.
Dat is het Luc de Jong syndroom.
Ja,
en die viel wel mee gisteren.
Nou ja, maar die heeft inmiddels een elftal om zich heen met allemaal jankerballetjes gecreëerd. Want zelfs Guus Til, wat in Rotterdam een best leuk ventje was, die is nog enger dan eng. Die was met op een gegeven moment de aanvoerdersband, kreeg hij een gele kaart voor mekkeren en mopperen. Die was alleen maar aan het janken. Ik dacht van, hé, die heeft zijn tweelingbroer gestuurd van Luc de Jong. Het zijn, nou niet allemaal. Nou, wie is nou de engste van PSV? Flens? Ja, Noah Lang zeg jij denk ik, of niet?
Ja, dat is 100% Noah Lang, maar dat is te makkelijk denk ik dan. Ja, toch Peter Bos dan.
Och, Peter Bos!
Oh, wat een
Peter
engert is dat,
fucking Bos!
Holy shit.
Zo belerend, ja,
hoe
jongen.
Die ook, hoe die bij die persconferentie, hoe hij zich laat kennen en hoe hij zich laat gaan.
Zo belerend.
Ik heb het idee bij hem dat hij al het hele seizoen een soort van act aan het opvoeren is. Of een soort van masker voor heeft. Van kijk mij eens even de voetbalprofessor zijn. Ja. Maar dat hij diep van binnen altijd kookt. Of dat hij zich altijd een beetje inhoudt. Snappen jullie dan wat ik bedoel?
Ja, en dat lukte,
nu kwam de echte Peter naar boven.
Wil de echte Peter voor EPT even opstaan? Ja. Mijn hemeltje.
Nou, en wat hij sprong op.
Misdraag.
Echt schandalig.
Ja, en inderdaad, wat is er met Guus Til gebeurd? Joh? Waar is die vrolijke knaap die bij ons lachend een hattrickje scoort? Waar is die gebleven? Ik denk dat Luc de Jong echt iets heel raars in zijn worstenbroodje gooit, daar in dat Eindhoven. Want die vent is echt niet meer dat blije ei wat wij hadden. En ik vind het heel, heel eng wat voor invloed die gasten allemaal op elkaar hebben, hoor.
Ja, ik heb nooit zo'n enorme hekel aan PSV gehad. Tuurlijk, het is een grote concurrent. Maar...
Nee, ik ook niet.
Maar nu wel.
Ja, maar nu wel. Nee, ze hebben altijd wel enge spelers gehad met zo'n Toyfone en Kessman. Dat waren altijd, en Van Bommel, altijd irritante mannetjes.
Nou, Lozano trouwens, hebben we niet eens genoemd.
Ze hebben een aardige verzameling lopen. Want met wat ik zeg, Peter Bos met zijn masker die nu eindelijk afging. En nu eigenlijk alle journalisten eigenlijk zeiden van... ik ben de professor op het gebied van scheidsrechterszaken. Ik weet hoe het allemaal zit. Die gingen ze allemaal eventjes stilmaken. En hij wilde er eigenlijk niet eens over praten, want dat vond hij te klein. Want hij was van overtuigd dat het een penalty was.
Nou, wat vonden jullie daarvan dan?
Nou, kijk. Het is een penalty.
Ja.
Duif?
Ja, ik denk ook dat de penalty was. Wordt het op het moment zelf, als je in het stadion zit, je ziet het en maar half. En je schreeuwt alles bij elkaar dat het helemaal niks is. Maar ik heb daarna in de trein teruggekeken. Nee, dat is wel gewoon de penalty.
Volgens mij is er een hele duidelijke regel.
Oh.
Wanneer je een tackle inzet...
Wacht. Heb jij toestemming van professor Bos dat jij nou, twijfel trekt? Want dat mag ik eigenlijk niet, hè?
Ik heb de grote Peter even gebeld.
Ja.
En, hij wilde graag een discussie voeren die hij 100% zou winnen. Nou, toen heb ik snel opgehangen. wanneer je een tackle inzet in een 16 meter gebied en je raakt de bal.
Ja.
Maakt niet uit hoe hard. Je raakt de bal. Is het geen overtreding? Heb ik wel eens geleerd.
Ja, en hij raakt, dat zie je echt. Je ziet de baan van de bal een klein beetje veranderen.
Hij raakt de bal.
Wie verraakt het eerst met die hak, raakt die de bal.
Ja, maar je ziet ook dat enkeltje ook dubbel klappen.
Dat maakt niet uit, maar hij speelt eerst de bal.
Ja, maar dit is wel een beetje een kip of ei verhaal, hoor, dit. Wat raakt hij eerder?
Als je de bal speelt, is het geen penalty.
Ja, maar Duif is bang van Bos. Ik hoor het al, Duif is bang van Bos.
Nee, je moet het zo zien. Wat als het andersom zou zijn?
Dan was je helemaal gek geworden.
Helemaal gek. Dan word je toch gewoon van ellende uit elkaar geploft.
Ja, nee, het is ook wel waar. En weet je, natuurlijk, ik snap hem ook. Als je hem geeft, kan je ook weinig zeggen.
Maar het probleem is inderdaad dat die gasten zich zo ongelooflijk laten kennen. Kijk, als dit nou in de 89ste minuut was gebeurd. Dan snap ik dat je aan het eind van de wedstrijd nog steeds heel pissig bent. Maar dat gebeurde niet in de 98ste of in de 89ste minuut. Maar allemaal die vingertjes met we staan 10 punten voor op jullie, hoor. Of weet je wel, daar kan ik zo zeggen. Hoe klein ben je dan? Wat voor ongelofelijke eierschaal heb je dan op je hoofd gezet? Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat over 2 weken, op het moment dat we die kwartfinale van de beker tegen AZ moeten spelen, dat in Eindhoven dat er gewoon 11 spelers op het veld staan te wachten op AZ. Want die denken echt dat ze gewonnen hebben. Het is alleen dat toevallig de scheidsrechter net even een foutje heeft gemaakt. Maar zij zijn overtuigd dat ze deze wedstrijd gewonnen hebben.
Ja, want was Hiechler aan onze kant, volgens hun. Nou, dat vond ik allemaal wel meevallen.
Wat ook eng is. Sorry, ik trek één van mijn 6 Insta-inspectors trek ik even naar voren.
Oh, ja.
Ik had het puntje opgeschreven. Vandaag in het RTL Nieuws op donderdag wordt er zendtijd gegeven aan een item dat heet VAR ziet overtreding over het hoofd. Wanneer? En jullie mogen me vertellen. Wanneer Feyenoord benadeeld wordt in een wedstrijd. Wanneer gaat het
Laten
RTL Nieuws het daarover
uitdoen.
Hebben?
Vorig jaar, die 4-3 bij PSV. 4-3. Dat, wat een corner die geen corner was.
Of... Hey, weet je, er zijn talloze voorbeelden, maar het gebeurt nooit en opeens. Ja, de wereld is te klein. Ik snap er helemaal niks van.
Hetzelfde hoe Arne Slot steeds wordt aangepakt door de journalisten. Die zeggen van joh, hij is alleen maar bezig met de scheidsrechter. Alleen maar aan het zeuren en aan het zaniken. Op basis van deze persconferentie, op basis van deze vragen, hoe hij die beantwoord heeft na de wedstrijd voor de tv. Zou hij haar echt de komende half jaar echt in elk mediastuk zou die afgemaakt moeten worden voor zijn wanprestatie in de media. Want het is echt clownesk hoe Peter Bos, hoe die zich heeft vertoond. Onder het motto van, nou ja, we waren veel beter en al dat soort bullshit. Man, je was helemaal niet beter. Je hebt 17 balcontacten gehad in onze eigen 16. Dat heeft NEC op een gemiddelde wedstrijd tegen ons, weet je wel. Dus kom niet aan met het dat je alleen maar verloren hebt door een penalty, want je was gewoon niet goed. Je was gewoon niet goed.
En wat ik ook heel vervelend vind, is dat hij, en er zijn er nog een paar van, ook in de hoofdstad zijn daar een paar van, die denken dat zij de vragen mogen bepalen. Maar dat is een beetje de omgekeerde wereld. Hè? De journalist stelt de vraag, jij geeft het antwoord, daarvoor zit je daar. Ga nou niet met dat vingertje heel belerend wijzen van, nou nee, ik voel me eigenlijk te goed voor deze vraag, of jullie zijn allemaal uilskuikens, laat maar zitten. Ik trek mijn eigen plan wel. Wie ben je dan? Dat is jouw taak niet.
Genoeg over dat enge PSV. We hopen dat dit echt de start is van het instorting van het Peter Bos season. Dat is nu weer ouderwets Peter Bos, dat hij weer de ene wedstrijd dan de andere te beginnen aanstaande zondag tegen Almere of zaterdag. Ik weet niet eens wanneer ze voetballen. Laat het hopen dat ze nu echt in elkaar zitten. Want er gebeurt natuurlijk wel wat, hè. En gelijkspelen tegen Utrecht, nu verliezen tegen Feyenoord. Over 2 weken moeten ze tegen Ajax. Het doet mij pijn, maar hup Ajax. Het kan gewoon. Het kan oprecht. Natuurlijk, het is nog steeds knijten veel punten. Maar het is uiteindelijk ook wel een gammelzootje bij elkaar. Zeker als Veerman nog wat langer niet meedoet.
Heel lekker zijn als je 3 maart, wanneer we naar Eindhoven moeten, als je dan op, nou zeg, 6, 7 punten staat. Ja, want dan kan het echt weer spannend worden.
Ja, maar ik vind jullie nu wel heel opportunistisch, hoor. Wat denk je nou aan?
Dat is de voetballerij, Duif.
Die gaat toch niet tegen Almere verliezen? Kom even op.
Nee, maar misschien wel tegen Ajax.
Ja, misschien. Ja. Daar heb je het al. Weet je, misschien.
We gaan het zien. Wij moeten ook eerst maar dat alles winnen.
Dat dacht
precies,
ik.
Wij hebben ook nog een aardig programmaatje. Maar goed, hey, als laatste, dan sluiten we dit blokje toch eventjes af. Van we hebben deze wedstrijd gewonnen. Hoe belangrijk is die voor het moraal en vooral voor het gevoel over het seizoen, Duif?
Ja, heel belangrijk. We hebben het natuurlijk net voor de winterstop of in de winterstop hebben wij het gehad over een van de redenen waarom het niet zo lekker voelt. Terwijl we er best wel goed voor staan, ook vergeleken met vorig jaar. En dat komt door die euforiemomentjes.
Juist. Nou,
was dit een euforiemomentje of was het een euforiemomentje?
Nou, kleintje.
Kijk,
kleintje.
En daarom, nee, alleen, nee, maar alleen daarom al is deze overwinning mega belangrijk.
Ja.
Ja, helemaal eens.
Ik denk dat dit ook heel veel vertrouwen weer geeft straks voor dat tweeluik tegen AS Roma. Dat je toch,
zeker weten,
toch denkt, we kunnen wel die grote wedstrijden kunnen we over de streep trekken. Want wat ik zeg, het ging gelijk op, maar uiteindelijk is er wel 1 terechte winnaar en dat is Feyenoord.
Eens.
Op naar die kwartfinale, op naar AZ en op naar uiteindelijk die halve finale en misschien wel de finale in onze eigen Kuipie. Duifie, heb jij nog een mooie quizvraag voor ons?
Jazeker heb ik een mooie quizvraag, want we gaan zo meteen natuurlijk voorbeschouwen op Twente thuis. En daar wil ik graag mijn quizvraagje over houden. We gaan een quizje doen om en om. Dus aan het einde van de aflevering komen we daarop terug, gaan we om en om benoemen. Want de vraag luidt, noem zoveel mogelijk spelers op die een directe transfer hebben gemaakt tussen Feyenoord en Twente, vice versa. Huur telt ook mee.
Terwijl ik nog eventjes kan nagaan denken over deze vraag, schieten er al wel een paar binnen. Flens natuurlijk niet, want ik zie Flens echt heel erg gepuzzeld naar me kijken.
Ja, die kijkt weer als een konijn in de koplampen.
Ja. Maar goed, gelukkig heeft Flens nu wel, ja, misschien wel het mooiste moment van deze podcast. Hij mag namelijk de grote W van de O, Wesley mag die vervangen. Namelijk, Luc, heb jij nog een mooie Insta-inspector voor ons?
Ja, zeker mannen. Nou, deze Insta-inspector gaat eigenlijk een beetje alle kanten op. En we beginnen met een beetje treurig nieuws. Maar wat ook alweer heel mooi op social media getoond werd. Want Jan van Geffen van Stichting Ambulancewens, die heeft een tweet de wereld ingestuurd dat zijn ambulance klem werd gereden op het voorplein van de Kuip door een hele dure auto. Wat bleek nou? Quincy Hartman die zag het gebeuren. Die begreep wat er aan de hand was en die rijdt dus die ambulance klem om nog even een paar minuten met degene die achterin ligt door te brengen.
Wat een baas.
Ontzettend, hè?
Ja, Quincy Hartman. Kijk, soms heb je het gevoel dat spelers of mensen in de voetballerij dingen doen voor de bühne, voor de camera, voor het groene vinkje, zeg maar. Maar bij Hartman is dat zo niet het geval. Dat is zo'n oprechte, zo pure, mooie gast ja. die oprecht zoiets ziet gebeuren en denkt van, joh, weet je wat, ik maak even een paar minuten vrij om daar de man die of de man of vrouw in de ambulance even ja, een hart onder de riem te steken. En het overigens ook, dat heb ik ook al gezegd, Stichting Ambulancewerk, wat een fantastisch werk doen die mensen. Ik heb het gevoel dat ze elke week wel in de Kuip mensen begeleiden. Echt ja. waanzinnig. Zet dat voort, hou dat nou, vol. Ja. En op moment, ja, wij zijn, doneer wat op het moment dat je denkt van, ik heb nog wat knaken liggen. Dit is echt een mooie partij die wel wat geld kan gebruiken.
Absoluut. Nee, het verhaal was nog niet af. Oh. Want vervolgens postte Valerie van Oost dat, ja, dat de laatste wens van haar moeder om nog één keer bij Feyenoord te komen nog specialer is gemaakt door dus het momentje met Hartman.
Ach.
Een dag later is helaas Valerie haar moeder overleden. Dus we willen, ja, willen vanuit Keingeloel ook veel sterkte naar de familie wensen. Ja. En uiteraard gecondoleerd. Maar ja, jongens, we gaan toch door. We blijven even bij Hartman. En we gaan het nu proberen over iets vrolijkers te hebben. Want Hartman die tweet of die postte vandaag op Instagram een heerlijk plaatje van Timber en hemzelf. Dat ze aan het juichen zijn na de 1-0.
Ja.
Waarbij de tekst stond: Ed Timber, put the light off. Tenminste, een lichtballetje af.
Ja.
Ja, echt zo lekker. En er was trouwens geen foto, dat was een filmpje.
Dat is een filmpje.
En je ziet hem op het filmpje, zie je ze juichen. En je ziet hem naar Quinten Timber schreeuwen. Wie zijn ze dan? Wie zijn ze dan? Ja, dat vind ik wel echt heel lekker.
Q en Q, dat is wel ons gouden duo. Hè? Als je het hebt over sfeerbepalend en trendzettend en gangmakers in het veld. Zijn onze Q2 is wel echt een legendarisch duo aan het worden.
En die twee gaan ook heel goed samen. Hè? Want ze hebben ook gisteren samen echt een post gedaan op Instagram. Dus dat het op beide kanalen staat. Ook met Q en Q. Ja. Echt fantastisch.
Ja. Nee, mooi. Ja. Echt mooi. We gaan snel door naar onze grote vriend van de show, Noah Lang.
Noah No uit de beker. Noah No, geen beker. Ja, geen beker.
Hij loopt dus na de wedstrijd, loopt hij richting de spelerstunnel. En net als de hele wedstrijd wordt hij natuurlijk uitgejouwd door al die Feyenoord-fans. En op dat moment maakt hij het gebaar van, ga maar slapen. Hij doet zo zijn handen op elkaar naast zijn hoofd van, ga maar slapen. En ik heb een beetje nagedacht over wat dat nou zou kunnen betekenen. Ik weet het nog steeds niet precies, maar wat ik wel weet is dat hij 7 februari zelf heel vroeg naar bed kan, want hij hoeft niet te spelen in de kwartfinale. Dus ik hoop dat je lekker slaapt, Noah. Ja, heb ik een klein plekje ingeruimd voor het Instagram-account Laat de Kuip maar zingen.
Ja.
Of Zing mee dan.
Onze vrienden.
Onze vrienden, zeker. Ja, deze gasten moeten toch ook af en toe een beetje in het zonnetje gezet worden. Want wat die eigenlijk hebben bereikt met dat de hele Kuip, dus wat gaan we doen vandaag, meezingt. En niet alleen dat, want ook mijn Feyenoord en ook hand in hand wordt gewoon massaal weer kolkend door de Kuip gezongen.
Ja.
Zij posten dit keer natuurlijk het filmpje over dat de Kuip wat gaan we doen vandaag zingt. En vervolgens die 1-0 van Timber binnenvalt. Het was een magisch moment. We hebben het er natuurlijk al even over gehad. Maar gasten, ga zo door. Er zijn wat liedjes van de Noordzijde die nog niet helemaal aanslaan. Misschien ook omdat ze snel worden gezongen ja. en omdat het
iets te moeilijk,
iets moeilijker ja. aanhaken is.
Ja, ja je maar, hebt er ook eentje, dat dan heb je dus wel een soort capo-idee. Dat is dus één iemand die iets roept en dan de rest, dat is Feyenoord. Maar ja, dat komt niet verder dan S en R en zo. Want verder dan dat kan je het niet horen. Dat was ook zo'n moment dat ze werden overzongen. Dus daar moeten we nog wat aan doen, denk ik. Maar voor de rest,
is het hoeft ook niet
gaat het erg goed. Maar,
zeker, zeker. Daar geniet ik echt van.
Ja, mannen, voordat we FC Twente gaan voorbeschouwen, wil ik het toch met jullie even over iets belangrijks hebben. Want zoals jullie wel weten, ben ik ja, echt fan van NordVPN. Ik ben groot gebruiker. Ik gebruik het elke dag. Dit is echt een heerlijke VPN waar ik heel blij van word. Maar waar ik dus van de week achter ben gekomen, is dus niet alleen dat ik het gebruik, maar dat het ook bij Feyenoord zelf wordt gebruikt.
Yeah.
En in het bijzonder de scoutingsafdeling. Want ja, het is weer de tijd van het jaar dat er weer allerlei spelers met Feyenoord in verband worden gebracht. Kevin Mubabu, Paul Jolie, Lawrence Assignon. Dat zijn allemaal vreselijke bekkenbrekers. en wat wij natuurlijk doen, wij zoeken ze even op YouTube en een compilatievideo. Maar ja, die scoutingafdeling kan er natuurlijk niet meer wegkomen.
Nee.
Die moeten volledige wedstrijden kijken van die gasten in tweede niveau in Frankrijk, in Duitsland en in Spanje. Maar ja, dat kan niet met je abonnementjes. Dat kan niet. Gewoon rechte kwesties. Kan je niet ineens het Engels voetbal kijken. Kan je niet eens het Duitse voetbal kijken. En daar is NordVPN. Met één klik ben je gewoon in 61 landen van de wereld om gewoon even te kijken. Hey, hoe kunnen we al die rechte kwesties kunnen omzeilen. Lekker die wedstrijdjes koekeloeren. En dan dus ook al die targets van Feyenoord op het moment dat we ze niet live in het stadion kunnen bekijken. Gewoon lekker voor het buisje. Ja, ik bedoel, ik gebruik het, maar Feyenoord gebruikt het ook. Dus waarom zou jij het niet nemen, Duif? Waarom zou jij het niet nemen, Flens? Je hebt toch geen reden om het niet te doen?
Nee, je hebt helemaal gelijk, Jopie.
Ga er gelijk naartoe. En als je dan toch bezig bent, ga dan naar noordvpn.com/keingeloel.
Ja.
Voor de extra korting.
Ja, weer vier maanden gratis. Niet goed geld teruggarantie binnen de maand.
Nou, ik ben zo blij dat ik mijn abonnementje heb. Want ik ga dus op wintersport zeer waarschijnlijk tijdens de kwartfinale wedstrijd. Dus dan kan ik hem lekker vanuit Oostenrijk kijken.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
Lekker, jongen.
FC Twente aanstaande zondag. Ja, dat PSV hebben we net achter de rug. En de volgende topper staat alweer op het programma. Maar ik vraag jullie, voelt dit ook als een topper, Duifie?
Ja, het voelt wel als een topper.
Ja?
En ik weet dat er mensen zijn die daar niet zo over nadenken. Maar Twente staat op dit moment dichter bij ons dan wij bij PSV. Dus je
nog
moet
wel.
Het wel als een topper benaderen. Ja, nog wel, maar je moet het wel als een topper benaderen, vind ik. Tuurlijk.
Ja, dus qua ranglijst is het een topper, qua gevoel. Niet
nee, je moet
niet.
Het juist als topper voelen om het beste in jezelf omhoog te halen. Voel het nou gewoon als een
topper.
Ja, je
hebt ook gelijk, maar voor ons, voor mij als supporter, het is echt een belangrijke wedstrijd. En ik vind Twente een hele goede ploeg, maar het is niet een Ajax of PSV, vind ik.
Nee, jij Jopie dan?
Je staat een beetje op de hoogte van AZ.
Ik deel helaas wel het gevoel van Flens. En zolang ik het als supporter, dat maakt niet zo gek vanuit. Ik bedoel, de spelersgroep, Arne Slot, die krijgt zijn mannen wel weer zo scherp dat hij deze wedstrijd wel benadert als een belangrijke wedstrijd. Zoals hij dat overigens ook doet tegen Excelsior thuis of Volendam uit.
Ja, maar het is ook een hele belangrijke wedstrijd.
Absoluut.
Maar hij hoeft alleen maar te refereren naar de uitwedstrijd in Enschede. Dan heeft hij die gasten allemaal strak, dat weet ik zeker.
Exact. Want dat was denk ik wel een beetje, ja, voor mijn gevoel, een beetje de inzet van de iets negatievere spiraal rondom Feyenoord. Want tot die tijd won Feyenoord alles vrij overtuigend. Hadden we van Lazio gewonnen. Speelden we natuurlijk fantastisch bij Atletico. Wonnen we in de competitie alles met 4, 5 of 6-0. En vanaf Twente is het gewoon ietsjes minder gegaan, voor mijn gevoel.
Ik weet nog dat we Twente uit zaten te kijken. En dat was de eerste wedstrijd waarin er weinig strijd in de ploeg zat. Waar we het dus net over hebben, wat eigenlijk weer terug is gekomen de afgelopen weken.
Ja.
Dat misten we daar. Twente vloog op elk duel in. Tuurlijk hadden ze ook een thuiswedstrijd met hun fanatieke supporters erachter. Maar zij gingen elk duel met 300% in. En wij trokken onze poot terug. Tenminste, voor mijn gevoel.
Ja, plus in die tijd had je ook nog heel vaak het idee van, oké, die goal valt wel. Want we hadden best wel wat kansen, hoor. Maar dit was een van die eerste wedstrijden dat niet het geval was. Ze gingen er allemaal weer net niet in. En dat is daarna helaas een beetje doorgezet.
Ja.
Ja, en voor Twente is dit wel, voor mijn gevoel, altijd een beetje de wedstrijd van het jaar. Ik heb het idee dat ze heel graag het nieuwe Feyenoord wilden worden. Helaas is dat niet gelukt, zelfs tot aan de eerste divisie toe. En dat zal ook nooit gebeuren. Het is een mooi regioclub, lekker blijven doen, maar blijf heel ver weg van die tweede plek, alsjeblieft.
Vinden jullie FC Twente de grootste concurrent voor plek 2? Of kijken jullie toch meer naar Ajax, AZ of misschien nog wel een andere ploeg?
Nee. Go ahead.
NSC?
Nee, sowieso. Sowieso. Ze staan ook veruit het dichtst bij. Twente staat op 5 punten.
Ja,
5 punten.
AZ op 8 en Ajax op 11,
ja,
geloof ik.
Klopt. Ja.
Nou ja, AZ en Ajax gaan er nooit meer bij komen, want die gaan zelf ook nog genoeg punten verspelen. Twente is misschien ook wel de stabielste van deze drie.
Ja.
Ik denk
dat van AZ ook veel meer verwacht is.
Ja.
Ik ook.
Vind je? Ik weet niet, man. AZ heeft natuurlijk weer hun sterkhouders verkocht. Hebben zich niet per se versterkt met spelers waarvan ik denk, wauw, interessant. Allemaal weer van die jonge spelers of van die relatief goedkope spelers uit Scandinavië of uit Servië of uit Canada, weet ik waar ze ze allemaal vandaan hebben gehaald.
Maar ze zijn wel meer wisselvalliger dan ik had gedacht van tevoren. Met bijvoorbeeld ook zo'n Martins Indy, die de afgelopen jaar toch best wel een vaste waarde is daar. Die ook best wel echt wel flinke fouten begint te maken, wat hij dat voorheen veel minder deed. Dat valt me gewoon heel erg tegen van AZ. Ik vind het prima, hoor, daar niet valt. Maar daardoor moet je wel concluderen dat Twente je grootste concurrent is op dat gebied.
Ja.
Ja, zeker. Nou, hebben ze wel een beetje een slechte periode achter de rug.
Ja.
We waren eigenlijk een slechte 2 weken. Ze verloren natuurlijk afgelopen weekend van NEC met 1-0. En tussendoor verloren ze ook van PSV in de beker met 3-1.
Ja.
Nou is dat geen grote schande.
Nee, je speelde
maar
in Eindhoven.
Net wel even. En ze speelden in Eindhoven. Maar het klad lijkt er wel een beetje in. Al moet ik zeggen, het weekend voor afgelopen weekend, of voor die wedstrijd tegen PSV, speelden ze AZ echt helemaal scheel op hun eigen veld. Ja. Of in Enschede. Dus wat dat betreft. Maar goed, er is een klein tikje uitgedeeld. En volgens mij missen ze ook iemand.
Ja, het is. De verhalen gaan. Nou ja, sowieso missen ze 1 speler, want die heeft een rode kaart gekregen in de vorige wedstrijd tegen NEC. Dat is die verdediger die normaal gesproken geen basisspeler is. Het is die Max Bruns.
Domme overtreding was dat, zeg.
Ja, en dan achteraf nog wat ophef over dat het, wat, dat het maar geel zou moeten, geel moet zijn, las ik vanuit Twente kampen. Maar het is gewoon een hele debiele overtreding. Sowieso, Twente dit seizoen hebben al 3 rode kaarten in de competitie gehad. Die,
ik vind dat het RTL Nieuws daar een keer een uitzending over
maakt. Ja, over van wat er in het water zit, waar ze allemaal zo opgefokt zijn in Enschede. Ja, nee.
Ja, nee, echt schandalig.
Ook in de Europa League, hadden ze, of die Conference League, hadden ze natuurlijk ook die rode kaart tegen die Turken, volgens mij was dat, met die regeer.
Fenerbahce.
Dus het is wel een ploeg die op het scherpst van de streep. Ook zie je ook als bijvoorbeeld de gele kaarten. Ik bedoel, Feyenoord heeft 17 gele kaarten gekregen dit seizoen. Zij hebben er 34.
Dat scheelt veel.
Ja, dus dat zijn er vrij veel. Dus nee, het is wel een ploeg die op het scherpst van de snede speelt. Maar waar jij op doelde, denk ik, Flens, is hun spits. De notabene, een van de doelpuntenmakers in Enschede in die wedstrijd tussen ons.
Ja.
Die lijkt op het punt te staan om te verkassen naar Rusland, naar Moskou voor heel wat roebels. Ja. Ugalde. Wat vinden we daarvan?
Ja, het was natuurlijk de doelpuntenmaker, maar tevens ook echt de plaaggeest van onze defensie. Ja. Hè? Want hij was zo irritant.
Oh, hij was echt vervelend. Alleen maar zwalbes en alleen maar theater en alleen maar vervelend naar de grond de hele tijd. Och.
Ja, maar dat hielp ze wel heel veel. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat we ons daar niet aan hoeven te irriteren. Maar, zeer waarschijnlijk.
Plus,
ja,
het is een van de 3 gasten die bij hun überhaupt scoort. Want ze hebben dan Sam Stijn op 10. Hij, Ugalde op 7 en Van Wolfswinkel op 7.
Ja.
Dus ja, dan gaat er één van weg en dan zit er een tijdje niks.
Nou ja, en als hij er niet bij is, zal Van Wolfswinkel spelen. En ik denk dat hij wat makkelijker te verdedigen is voor Trouder dan Hansko. Hij is iets minder snel, weet je wel.
Ja, dat is toch een soort Luc de Jong.
Ja. Hey, maar over dat FC Twente, want FC Twente is de afgelopen jaren was dat toch eigenlijk een soort van de etalageploeg voor Feyenoord. Ik heb het gevoel dat de helft van die selectie wel eens in de belangstelling heeft gestaan voor Feyenoord. We hebben Hilgers gehad, we hebben Brunet gehad, Van Wolfswinkel zo'n blauwe maandag. Afgelopen zomer hebben we natuurlijk na 47 pogingen hebben we Zeroekje eindelijk weten los te krijgen. Loopt er nog wat bij dit Twente waarvan je zegt, ja, die zou ik volgend jaar of misschien deze winter al graag in de Kuip zien bewonderen, Duifie?
Ja, een beetje makkelijk om dat te zeggen. Sam Stijn, daar ben ik gewoon enorm van gecharmeerd. 22 jaar, is hun topscorer ook nog eens als middenvelder, aanvallende middenvelder. En die draait daar zo lekker mee. Die heeft die stap zo makkelijk gezet van ADO naar Twente, dat ik denk dat hij die stap naar Feyenoord, want dat is gewoon een stap omhoog uiteraard. Dat hij die ook best makkelijk kan zetten. Alleen ik denk niet dat hij de persoon is die zelf naar Feyenoord zou willen. En voor wie zou die bij ons in moeten komen?
Nou,
maar als ik iemand
wil, ik denk dat hij wel wil, zeker willen. Vanwege de rancune van zijn vader. Ik denk dat als iemand
wel, maar ik weet het niet. Ik vind het niet per se een Feyenoord-speler, maar ik ben wel van hem gecharmeerd. Want daarna is het tijdje niks. Ja, je zou Daan Rots kunnen noemen, maar Flens, heb jij toch een beter idee?
Ik denk dat Sam Stijn heel graag naar Feyenoord zou
willen. Nee, maar ik bedoel een andere speler dan Sam Stijn, waarvan jij denkt, nou, daar hebben we wel wat aan.
Ja, ik zou Oenestal wel als tweede doelman willen achterbij lopen. Misschien wel als eerste doelman. En die Hilgers, ja, het is een beetje terugkerend transferverhaal natuurlijk. Maar ja, prima verdediger hoor. Die kan je er goed bij hebben. Dus ik denk dat
heb je,
als opvolger van Hansko.
Daar heb je toch Belen voor gehaald?
Ja, daarom.
Ja, maar ik denk dat Hilgers wel even een stapje verder is dan Belen op dit moment.
Kijk,
maar
Sam Stijn zou een directe versterking zijn. Of zou er direct kunnen staan. Oenestal, wat je al zegt, misschien. Maar Hilgers en zo, dat is niet per se een directe versterking. Die gaat echt niet voor Hansko of Trauner spelen, hoor. Dat wordt wel een soort Belen-verhaal inderdaad.
Er is geen enkele speler bij FC Twente die bij Feyenoord direct in de basis zou staan. En als je er dan één moet noemen, vind ik het Daan Rots. Is een speler die natuurlijk dit seizoen doorgebroken is. Doordat die Czerny natuurlijk naar Duitsland is verkast. Ik vind het een hele interessante speler. En natuurlijk, zijn rendement mag nog wel wat hoger. Al geeft hij veel assist, maar doelpunten blijft hij nog een beetje achter. Jong ventje. Maar ik vind dat wel een hele fijne speler, waarvan ik denk dat als hij nog 1-2 jaar zich doorontwikkelt, dat hij best wel eens een stap zou kunnen maken. Of dan dat Feyenoord hem nog kan betalen, is de vraag. Maar sowieso, wat mij opvalt, dat wist ik dus niet van mezelf, maar ik ben dus achter iets gekomen.
Nou?
Ik heb dus een gigantische voorliefde voor spelers met gewoon een voornaam en een achternaam, die alle twee maar 1 lettergreep hebben. Dus nou ja, dat begon met Dirk Kuyt, Ruud Heus vroeger. Maar ja, Sam Stijn, Daan Rots, Gijs Smal, ook zo'n linksback die uit contract loopt.
Ja.
Ik weet niet.
Spits van HSV8.
Ja, die ook, ja. Ja, Luc Flens. Ik bedoel, daar ben ik ook zeer gecharmeerd van. Zou ik ook graag eens bij Feyenoord op de bank willen zien. Nee, FC Twente blijft interessant. Ik merk wel, die Brunet was natuurlijk ook vrij lang is die aan ons gelinkt. volgens mij moeten we dat vooral niet doen. Dat zou echt zo'n speler zijn.
Die heeft ook veel te veel lettergrepen.
Ja, precies. Ja.
Schiet helemaal
Joshua
niet
Brunet. Nee, dat is veel te lang. Dat kan niet. Goed, hey, onze eigen teampie dan. Want we hebben veel over Twente gehad. We hebben toch een impuls in onze selectie. Want we hebben ineens twee spelers er weer bij. Zowel Zerouki, toch iets wat onverwacht. Want Algerije is vrij snel uitgeschakeld op de Afrika Cup. En Minter,
die was gênant, iets meer te verwachten. Echt gênant, hoor. Als je ziet met wat voor teams die gasten waar ze mee in zaten, kan toch niet? Ze hebben geen enkele gewonnen, hè?
Ik heb er geen enkele moeite mee. Ik ben blij dat het zo gelopen is.
Ik ook niet, hoor. Ik vind het fantastisch. Maar het is wel gênant. Burkina Faso, Mauritanië. Dat zijn wel de landen, hoor.
Ja, ik ken het Afrikaans voetbal te slecht. Dus ik heb ook geen idee wat er bij Mauritanië tegenwoordig in links buiten loopt. Maar goed, die zijn weer terug. Zal dat nog een impact hebben op de breedte van de selectie en vooral op de mogelijkheden van Arne Slot?
Ja, tuurlijk. Het is ook wel, we hebben best wel een zware wedstrijd ook achter de rug afgelopen woensdag. Dus ik denk dat de jongens, ze hebben echt alles moeten geven. Dus ze zullen ook best wel, het zou me niet verbazen, want Twente is ook een energievolle ploeg, dat ze in de 70ste minuut wel een beetje moeie benen gaan krijgen. Ja, dan is het wel lekker dat je een Zerouki kan brengen die kwalitatief niet veel minder is dan de spelers die op het veld staan. Ja. En hetzelfde geldt wel voor Minte. Ja, die kan je, weet je, we lopen toch nog steeds een beetje te kloten op de flanken. En Minte heeft altijd wel een bevlieging. Ja. Voor mij heeft hij niet in de basis, maar wel lekker om te kunnen brengen.
Gaan ze alle twee spelen, denk je, Duif?
Nee, denk ik
alle
niet.
Alle twee niet?
Nee, denk het niet. Of één van de twee, maar niet alle twee invallen of weet ik het wat. Misschien één van de twee, maar ik denk niet allebei.
Nou, ik denk dat ze alle twee wel minuten gaan maken. Precies vanwege de reden die Flens net zei. Dat ze toch de benen wel voelen van die wedstrijd tegen PSV. Van tevoren was Stengs een twijfelgeval. Hartman was natuurlijk nog een twijfelgeval. Die hebben natuurlijk uiteindelijk die hele wedstrijd gespeeld. Dus ik sluit niet uit dat wel Minte, wat natuurlijk wel een ideale joker is vanaf de bank, om een wedstrijd een beetje in het slot te gooien of om iets te creëren. Ja. En Zerouki om de wedstrijd inderdaad helemaal op slot te gooien op het moment dat je de bal voor je voor staat. Ik denk dat we ze alle twee aan het werk gaan zien. En ik denk wel leuk. Maar dan, de vraag der vragen. Wie worden de twee buitenspelers? Want dat is natuurlijk elke week weer stuivertje wisselen. Flens, wie staat op links buiten?
Igor Paschal.
Oké.
En op rechts buiten gaat Deelrasun gewoon weer spelen.
Ja, ik kijk naar jou. Kan jou, Duif? Denk je dat ook?
Ik denk, dat zal van de week wel een beetje afhangen hoe dat hij terugkomt. Maar ik zou het helemaal niet gek vinden als Minte gewoon start.
Nee, dat gaat nooit gebeuren. Dat lijkt me niet.
Nou ja, ik zou het niet gek vinden. Want wie moet er anders neerzetten? Ja, Deelrussen zou kunnen inderdaad.
De beste rechtsbuiten van de selectie, Nieuwkoop.
Ja. Oh ja, Nieuwkoop. Nou, dan zijn we er toch.
Nee, dat gaat ook niet gebeuren.
Nou ja, op zich, Gijs Smal is wel een linksback die ook graag mee naar voren komt en een goede voorzet geeft. En ik denk het niet, want FC Twente is niet van het niveau van PSV. En ik onderschat ze absoluut niet, want FC Twente doet gewoon goed. En het scheelt maar 5 punten met ons. Maar ik sluit het ook weer niet uit. Het is geen RKC of Volendam. Dus
Maar wat denk jij dan, Jopie, wat de buitenspelers gaan worden?
Nee, ik denk wel wat Flens zei. Ik denk dat hij met Paschal op links en op rechts buiten, dat hij gewoon met Deelrosun, die wat rust nodig had blijkbaar, dat was vooral de reden, gaf hij aan dat hij niet in staat was om twee wedstrijden te spelen. Nou, hij heeft nu een paar minuutjes ingevallen, dus ik denk dat Deelrosun op de basis mag gaan starten. Maar goed, we gaan het zien. Hebben we er zin in?
Echt heel zeker. Veel. Echt lekker.
Ja, lekker. Och,
ik heb... Dat we de Kuip uitliepen, dacht ik al, lekker, over 4 dagen zijn
we. Ja,
er.
Heerlijk. Echt heerlijk. Echt heerlijk. Goed. We gaan straks voorspellen. Voordat we daarheen gaan, gaan we eerst even naar onze huishoudelijke mededeling. Want die hebben natuurlijk, zoals altijd, hebben die gewoon. Deze week geen nieuwe patronen. Helaas. Kan gebeuren. Genome. Toch wil ik iedereen zeggen, joh, doe toch wel mee bij ons op het Patreon-platform. Er komt namelijk iets heel erg leuks aan. Hier wil je bij zijn. Geloof me, hier wil je bij zijn. Dus word lid patreon.com/kangeloel. Dan heb je uiteraard podcast zonder advertentie. Maar je hebt natuurlijk ook die bonusvraag naar Kangepoel. Die staat gewoon weer vanaf zaterdagmiddag staat die gewoon weer online. Doe mee. Flens, je had een hele goede score afgelopen woensdag. Ja, ik zag jou hoog staan.
Wat ik echt heel erg vind. Nou. Weet je, je stopt er zoveel vrije tijd in deze podcast. Ik heb elke dag met jullie. Ja. Ik zie jullie echt als mijn vrienden. Ja. En dan zie ik een tussenstand waarop ik 55 punten heb. Een gedeelde derde plek.
Ja, ja.
En dan staat er iemand boven mij met een alfabetische. Die staat alfabetisch onder mij. Ja. Met een andere letter. Ik kom eerder in het alfabet en ik sta op plek 4.
Ja, ja.
Nou, Jopie, dat kan toch niet?
Ik zou zeggen, vul die pool goed in. Dan kan ik jou aanstaande maandag met naam en toenaam opnoemen. Dat
is goed.
Dat hoop ik. Overigens, als we even één iemand met naam en toenaam moeten noemen. in de finale van de slimste mens, onze eigen Tim. Jongens, vrijdagavond 8:30 gaan het kijken. Oh, wat zou dat zijn? Dan hebben wij de slimste mens gewoon in onze podcast maandag zitten. Dat zou toch vet zijn? Hup Tim, hup Tim, we zijn trots.
Maar goed, best jongen.
Nu onze eigen quiz, want ik hoop dat we het net zo goed doen als Tim en dat we hem uiteindelijk deze quiz van jou gaan eten. Duifje, wil je hem nog even herhalen?
Jazeker. Nee, mijn quizvraag was, noem om en om, zoveel mogelijk spelers die een directe transfer hebben gemaakt, mag ook huur zijn, van Twente naar Feyenoord en van Feyenoord naar Twente. Ik zie Flens heel vrij, een heel fijn lachje, dus jij mag beginnen, jongen.
Oké, we beginnen met Ramiz Zerouki.
Ach. Dan zeg ik Clemens Swijnenberg.
Even kijken, Clemens. Ja, dat is goed. Van Twente naar Feyenoord.
Ja, je hebt me wel bang gemaakt.
Ja, precies. Ik begin gewoon, power move.
Jij zet hoog in, jongen.
Niet het lagere vraag.
Ik zeg,
moeilijke antwoord.
Ik zeg Leroy Fer.
Ja, uiteraard.
Gerson Cabral.
Ja.
Nee, ik heb de hele Rio Miotje in mijn hoofd, maar die ging niet direct. Nee.
Dat klopt.
Oké, nee, pas.
Ah, Jopie de
winnaar. Oh, dat is snel, hè?
Kijk, als je Cabral zegt, moet je ook Verhoek zeggen, want die zijn met elkaar geruild.
Ja.
Verder kunnen we nog Paul Bosveld bijvoorbeeld opnoemen.
Ja.
Volgens mij is Kelvin Verdonk verhuurd aan FC Twente, of is die daarheen gegaan?
Klopt.
Nee, maar ik heb hem gewonnen, dus ik stop je ook. Ik stop je gewoon. Ja, ik zou er nog 10 kunnen noemen, maar ik stop je gewoon.
Ja.
Ik stop je gewoon.
Heel goed, Jopie. Jij hebt bij deze gewonnen. Maar we hebben bijvoorbeeld nog even, ik zal er even een paar noemen. Narsing verhuurd.
Ja.
Renato Tapia hebben we gekocht natuurlijk.
Ja.
Danny Landsaert, Tinali, El Amadi, Alfred Schreuder, ook nog, vond ik ook nog wel lachen dat hij ertussen staat. Ja, en verder, bijvoorbeeld ook in de jaren 90, Orlando Trustful. Komt ook van Twente. En nog een paar, en ook een paar die jullie echt sowieso niet kennen. Maar de grote winnaar is de grote Joop.
Ja, maar goed gedaan. Vanzelfsprekend. Dat gaat...
Oh, wat eng. Oh,
hey, Bos,
wat eng. Volgende week, Duif, ga jij mij die quizvraag even opsturen?
Ja, nee, wij hebben straks Tim als de slimste mens van Nederland en Jopie als de slimste mens van de podcast. Ja, zo zijn de verschillen.
Oké, we gaan hem hierbij afkappen, jongens.
We gaan nu als laatste en dan sluiten we hem helemaal af voor iedereen. We gaan voorspellen. Flens, aanstaande zondag 2:30 in ons eigen Kuipie. Feyenoord FC Twente, wat gaat het worden?
Wat gaan we doen? Wij gaan winnen met 2-0.
Ja.
Grote man, my man, Jivairo Deelrussen. Met een assist en een doelpunt.
Lekker.
Netjes.
Duif, wat zeg jij hierop?
Ik zeg 3-1. Winnen. Met Giménez die weer gaat prikken.
Ja.
Lekker.
Ook lekker.
Die gaat gewoon zijn vertrouwen lekker terugkrijgen. Die gewoon al had, hoor. Maar ook op papier. Hoppakee.
Ja. Nee, ik denk ook een 2-0. Ik denk dat we, net zoals vorig jaar, toen kregen ze ook een rode kaart. Toen was het Czerny die volgens mij in de eerste helft een rode kaart kreeg. Dat Feyenoord de eerste is de deel van de wedstrijd nog die vijfmansverdediging, wat voor geen meter uitpakte. Nogmaals, was vorig seizoen. Toen speelde Zerouki nog bij hun op het middenveld. Nu loopt hij bij ons. Nee, ik denk dat we met 2-0 gaan winnen met inderdaad één doelpunt van Giménez en een ander doelpunt van, Wesley is er niet. Hij komt heel snel weer terug, want hij is als het goed is weer langzaam geland in zijn Zwitserland. Maar het gaat gebeuren, want hij was deze wedstrijd was hij ook weer dichtbij, hè? Met die bal die van de lijn. Trouwens,
niet
corners
normaal.
Waren goed voor Feyenoord. Oprecht. Goede corners.
Ja.
Maar dit keer Trauner, let op, die maakt de 1-0. De heerlijke 1-0 en daarna maakt Giménez de 2-0.
Laat het hopen,
als Trauner niet binnen nu en 3 kansen een doelpunt maakt, dan mag hij gewoon niet meer mee met de corners.
Nee, dan moet je gewoon zeggen, dan blijf jij maar achter. Dan sturen we Bijlo mee naar voren, dan geven we hem die keepershandschoenen eventjes om het te vervangen. Ja. Nee, want het begint nu al te problematisch te worden, ja. Goed, hey, wat er ook gebeurt, maandag gaan we die wedstrijd uiteraard weer nabeschouwen. Met 3 punten en met Tim hopelijk als slimste mens van Nederland. Bedankt voor het luisteren en tot
Tim.
Maandag.
Doei.